VPRO.
Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. De scène die je nooit zult vergeten, de filmscène. Volgens filmmakers Peter en Petra Lataste, dat hoort u straks na ene. Auke Hulst schrijft deze week elke nacht een verhaal en dat doet hij na ene het voordragen. Christine Brinkgreven komt op bezoek. Zij schreef een boek over levenslust en doodsdrift. Een boek over het begrijpen van het kwade en het goede in de mens. Maar eerst, komend uur, Max Kisman, tekenaar. Bekend van zijn werk voor onder meer het Financieel Dagblad. Van zijn affiches die hij jarenlang tekende voor Paradiso. Van de beeldmerken voor de VPRO in de jaren 80 en 90. En hij maakte ook en passant de wegbewijzering op Schiphol, die in de wereld der ontwerpers geldt als baanbrekend. Elke dag een tekening, dat heeft hij zichzelf ooit voorgenomen. Als een soort visueel dagboek. Een pen en een schriftje waren altijd elke dag binnen handbereik. En inmiddels moeten er duizenden van die tekeningen zijn. Het zijn vele schriftjes. Er liggen hier ook een aantal van op tafel. In Museum Meermanno is een selectie daarvan te zien. En niet zomaar een willekeurige selectie. Nee, het gaat alleen maar over seks. Sex only. De vieze plaatjes, of vriendelijker gezegd, de erotische taferelen. De expositie Sex Only is vanaf komend weekeinde te zien en er is ook een prachtig boek bij verschenen. In 200 bladzijden laat hij zien wat er mogelijk is in bed, maar vooral ook wat er mogelijk is met het tekenen in stijl en vorm. Max Kisman werd geboren in 1953. Hartelijk welkom.
Goedemorgen, Pieter. Dan moet ik eigenlijk zeggen goedemorgen. Hè? Het is al...
Nee, nacht.
Goedenacht, goedenacht.
Goedenacht. Ja. De morgen, dat is... Die ruikt naar koffie.
Dit niet. Aan hoe vroeg je opstaat.
Hoeveel van die schriftjes heb je nu inmiddels?
Nou, ik heb ze nooit echt geteld, maar ik denk dat ik 4 tot 5 per jaar maak. En 30 jaar, dat is dus... 50? Nou, wat zeg ik dan? 4 per 5 jaar.
4 per jaar, 30. Ja. Nee, dan zit ik op 120.
Ja, zoiets.
120 van die schriftjes. Ja, elke dag een tekening. Ja. Heb je er vandaag al een gemaakt?
Gisteren heb ik er een gemaakt. Vandaag nog niet. Ik ben vandaag te druk bezig geweest. Dat is mijn moeder.
Op bezoek bij je moeder en dan teken je. Hoe lang doe je over één zo'n tekening?
Ik denk dat het 10 minuutjes is. Kleine 10 minuten.
Het is een prachtige... archief geworden van je leven. Je kunt eigenlijk elke dag iets terugvinden van jezelf in een tekening.
Ja, ik ben ooit begonnen. Ik dacht van, dat lijkt me leuk om elke dag een tekening te maken. En in het begin begon ik ook met aquarelleren en naar de natuur en objectjes. En op een gegeven moment dacht ik, het moet sneller. Het moet gewoon sneller kunnen, want ik heb gewoon niet zoveel tijd. Dus toen ben ik overgegaan op een kwastje, zo'n penseel met een houder. En daarmee kon ik een stuk sneller tekenen. Ik zag ook het werk van de Japanse kunstenaar die een scène van boven tekende.
Waarin het vogelperspectief.
Het vogelsperspectief. En dat sprak me heel erg aan. Dus dat heb ik, zeg maar, toegeëigend. En daar ben ik daarmee verder gegaan. En dat is een beetje de vormtaal geworden die ik daarvoor gebruikt heb. Daar heb ik nooit wat mee gedaan in mijn illustraties, want ik vond dat te leuk om voor mezelf te houden. En toen dacht ik van nou, ik heb toch elke dag wil ik één scène, een moment uitkiezen wat ik vast wil houden en wat ik mee wil nemen. Maakt niet uit welke scène dat is of wat is gebeurd. Het kan een rit op de fiets geweest zijn of een wandeling in de regen of inderdaad een nacht in bed. Of een etentje.
Of een middag in bed, of een ochtend in bed, of een tussendoortje in bed. Of, ik heb ze allemaal gezien. Het zijn 200 bedscènes.
Het zijn er meer dan 200. Het zijn 200. Nou, het zijn niet alleen maar bedscènes.
Douchescènes, bankscènes.
Een deel is bedscènes, de ander gaat. Het verhaal ontwikkelt zich. Het aardige is, de tekeningen die je per dag maakt. Ik weet niet precies wat ik ga tekenen. Dat kan een vogelperspectief teken zijn, het kan een schets zijn, een grafische tekening zijn, het kan een thematische tekening, het kan een metafoor in zich hebben. Dus dat wisselt nogal. En bij het maken van dit boek zijn we eigenlijk thematisch, hebben ze bij elkaar gestopt. Dus je krijgt veel clusters. Het is een beetje een montage van scènes om een ander verhaal te maken. Dus het boek reflecteert ook weer niet echt de dagboeken. En het is een nieuw verhaal geworden.
Het zegt iets over jouw ontwikkeling als tekenaar. Over wat er mogelijk is met het tekenen. Over wat die dagboeken voor jou betekenen. Het zegt natuurlijk ook iets over seks. Gewoon de daad, ja. De handeling.
Oh ja.
Daar kan iedereen zich een voorstelling van maken. En ook hoe je dat tekent. Hoewel je dat nog tamelijk creatief doet. Kan het op vele manieren tekenen.
Leg dat eens. Wat is creatief doen van het maken van een erotische tekening?
Nou, geen twee tekeningen zijn hetzelfde. Terwijl de daad vermoedelijk alle keren wel enigszins op elkaar leek. Ik bedoel, de essentie komt steeds terug. Ja. Maar het is elke keer een wezenlijk andere tekening. Dat is best een prestatie, als er 240 zijn.
Nou, ik wil even over de tekenen. Ik wil er over ingaan. Maar de tekenen, ik kom uit een generatie waarin tekenen tot een van de vaardigheden behoorde. Mijn vader is illustrator, was illustrator. Hij is opgeleid in de jaren 40 rond de oorlog op de Arnhemse Kunstnijvrijheidsschool. Een zeer academische opleiding in de generatie van Peter Verstraeten, Gerard Verstraeten. Waarin anatomisch tekenen heel belangrijk was. En wat heel technisch is, maar waar ook de uitdrukkingsaspecten een rol gingen spelen. Omdat je als tekenaar je ook moet kunnen onderscheiden. Je moet niet alleen technisch zijn. Voor mij was het anders in mijn opleiding als op de kunstacademie. En ook als jongen. Mijn tekenen is toch minder academisch als dat van mijn vader. Maar de vaardigheid van tekenen, het reflecteren op papier en het vastleggen van een gedachte op papier, dat zijn een aantal beslissingen die je moet doen. Als je zo'n tekening maakt op een dag, één tekening in 10 minuten of 5 minuten, dan moet je dat meteen doen. En dat zijn een aantal beslissingen. En daarin zitten heel veel gecompliceerde aspecten. Van
wat is het oogpunt? Wat is de lijn die je kiest? Dat soort dingen.
Ik vind dat ik een tekening moet accepteren zoals die op papier komt. Of hij nou goed of slecht is, dat is nog maar de vraag. Wat is een goede tekening? Wat is een slechte tekening? Maar als hij voor mij neigt slecht te worden, in mijn opinie, dan probeer ik hem goed te maken binnen met compositorische elementen of andere manieren om daar een draai aan te geven binnen de tijd die ik dat wil doen.
Je scheurt nooit een bladzijde eruit van deze tekening is mislukt of je krast van volgende.
Dat is een goede vraag. Ik scheur er nooit een pagina uit. Ik ga soms wel eens corrigerend te werk in de tekening. En soms, als ik hem helemaal niet zie, dan maak ik de hele pagina zwart. Dat is wel eens gebeurd.
Maar dit is dus een heel directe oefening in het tekenen. Het bijhouden van die dagboeken. Want je moet de tekening aanvaarden zoals die komt.
Ja.
De keuzes die je maakt. En je maakt ze snel, want je hebt niet veel tijd.
Nee.
En je moet iets zeggen. En dan zo verken je eigenlijk de mogelijkheden van je vak.
Van je vak, maar ook van jezelf. Want je moet. Bij mij komt het ook bij mij van, waarom teken je dat? Waarom beslis je dat? Wat zijn de drijfveren om dat te doen? Het kan heel impulsief. Ik schrijf er ook bij. En ik schrijf dingen die me dan te binnen komen. Ik probeer ze wel eens een beetje te bedenken. Maar ik vind dat ik dat binnen dat moment moet vasthouden. En het kan goed gaan. Maar dat is met alle notities. De boeken zijn notitieboeken. Het is niet meer als een auteur een boekje heeft en hij noteert een aantal dingen die hij later weer bewerkt in een ander verhaal. Dus dat is dit. Het is vrij rauw. Hè? Dus als je haalt het eruit en je plakt het in een ander boek. Maar voor mij is tekenen een oefening in denken. He, dus denken met je hand en met je lichaam en reflecteren.
Reflecteren op jezelf, je leven,
ja.
wat belangrijk was die dag. Voor we het gaan hebben over dat tekenen en nog meer toch ook over de seks. Laten we het hebben over iets wat je net noemt. Namelijk je vader was al illustrator. Je vader tekende al. Dat, heeft hij het je bijgebracht of wilde je zijn werk afmaken? Of ben je door hem geïnspireerd geraakt? Hoe kan het dat jij ook tekenaar bent geworden?
Ja, ik tekende graag als jongen. Mijn vader heeft nooit gezegd van jullie moeten gaan tekenen. Ik en mijn broer, jullie moeten gaan tekenen. Mijn vader had liever dat wij gingen studeren op de universiteit, aan de universiteit. Maar wij tekenden graag en wij konden tekenen, al op de een of andere manier. Er is wel eens een je had het net over ook Peter van Dongen, er is een soort gezegde, Indische jongens kunnen altijd tekenen. En ik herinner me ook wel van de lagere school, een Molukse jongen die kon meisjes tekenen in bikini. Die tekende en die verkocht hij voor een kwartje. Of dat zijn van die verhalen. Maar tekenen was iets om je terug te trekken in je eigen wereld. Je kon je wereld, je denken, kon je op papier zetten. En daarin, ja, ik wil niet zeggen kon je verliezen, maar daar verhield je je tot. Daartoe verhield je je.
Dat was een wereld waarin jij de baas kon zijn, waarin alles maakbaar was.
Ja, dat zou je zo kunnen zeggen. Ja. Dat was allemaal heel lief en onschuldig. En dit is misschien ook wel lief en onschuldig in zekere zin. Maar mijn vader was natuurlijk altijd, zeker later, toen hij voor zichzelf ging werken, altijd aanwezig. En wij zagen zijn werk. Wij zagen hem werken. En ik denk dat werken, dus dat iemand altijd bezig is om te tekenen en dat dat uit zijn hand komt, een enorme invloed kan zijn. En ook de passie waarmee hij dat deed. En ook voor hem een manier was om in zijn eigen wereld een plek te vinden en daar zich toe te verhouden, als een soort houvast.
Maar hij had liever gezien dat jullie gingen studeren.
Ja.
Dus hij zag het niet als het hoogst haalbare wat hij zelf deed. Daar spreekt toch een soort gebrek aan trots over dat vak uit.
Ja, dat is een goede vraag. Dat is een slimme vraag die je stelt. Want ik weet niet of dat zo is. Dat zijn de omstandigheden waarom hij dat vak is gaan doen. Waaruit blijkt, kijk, hij was zeer getalenteerd. En hij kon heel intelligent met zijn vak en de dingen omgaan. Maar hij had niet de ambitie om verder te gaan dan waar hij was op dat moment. Zo rond die oorlog, na de oorlog, in Gelderland, Arnhem. En ik denk dat ik later dat hem wel kwalijk nam.
Dat hij niet meer ambitie toonde, ja, niet verder ging.
Ik had graag een beroemde vader gehad, laat ik het zo zeggen.
Je vond hem zo goed en je kon niet begrijpen waarom hij het niet verder stopte.
Ja, hij werd gevraagd om les te geven en hij zei, dat kon hij niet. Terwijl ik natuurlijk, je ziet je vader als held. En je denkt van, die man die kan hartstikke goed tekenen, heeft heel veel te vertellen. En dan zegt hij, ik kan dat niet.
Hoe kwam dat? Waarom dacht hij dat?
Ik denk dat hij zichzelf en die ambitie minder hoog had dan, ja, hoe moet je dan, dat hij zou kunnen. De omstandigheden, denk ik, in die periode van zijn leven waren niet om. Ja, dat is het. Ik denk dat heeft met heel veel aspecten. Mijn vader was ook Indonesisch. Is op zeer jonge leeftijd naar Nederland gekomen. En ook op zeer jonge leeftijd is de band met zijn ouders verbroken. Mijn grootvader, was chirurg en succesvol arts in Indonesië als gouvernementsarts. En ik denk dat daardoor, en dat verbroken contact, en zeker met zijn vader, misschien nog wel meer dan met zijn moeder, hem het vertrouwen in zichzelf enigszins heeft gekwetst. In zijn vertrouwen is gekwetst en daardoor het beeld had van dat wanneer wij zouden studeren, hij iets goed zou gedaan hebben ten opzichte van zijn vader.
Misschien dat hij wel de ambitie die hij met jullie had voor heeft laten gaan voor zijn eigen ambities. Dat hij eigenlijk misschien zijn eigen ambities heeft laten varen.
Ja,
Omdat hij het gezin belangrijker vond.
Dat zou zeker kunnen. Ik denk dat hij het gezin op verschillende manieren belangrijker vond. Ook voor zichzelf. Omdat hem dat houvast bood.
Een gezin hebben bood houvast.
Ja, ja, ja.
Omdat hij eigenlijk niet meer een band had met het land waar hij vandaan kwam.
Ja, en zijn familie niet.
Niet meer met zijn familie.
Zus in Nederland was het enige wat hij had.
Werd er ooit over gesproken? Vertelde hij wel eens over Indonesië? Vertelde hij wel eens over zijn familie?
Nou, hij vertelde over zeer jonge, zeer vroege herinneringen wel eens. En dat ging vooral over de periode van tussen 5 en 8 jaar toen hij naar Nederland vertrok. Die vertelde, hij heeft ze later opgeschreven. En dat was voor mij wel prettig, want dat was voor mij echt een goede houvast om een grip te krijgen op die periode. En toen hij in Nederland was, is dat helemaal eigenlijk ja, in de vergetelheid geraakt. En de herinneringen waren natuurlijk zo weinig eigenlijk. En ik denk dat hij de prettige herinneringen wel vertelde en de minder prettige herinneringen niet.
Misschien moest hij het ook wel, want dat hoor je vaker, het achter zich laten. Om het hier te redden. Dus alles afzweren dat.
Ik denk dat dat aan het automatische. Land. En dat kinderen dat ook heel makkelijk of heel snel doen.
Bijna een ontkenning van de identiteit of de herkomst.
Ja.
Om maar aan te passen, ja, aan het nieuwe land.
En ik denk dat dat een rol heeft gespeeld. En zeker in de periode dat hij ging studeren op de academie. Of de kunstnijvrijheidsschool. Interessant is eigenlijk, in die tijd, de grootste invloed van op die generatie was Eppo Doeven. Ferdinand Doeven. Hij was uiteindelijk hij heeft de eerste bankbiljetten na de oorlog ontworpen. En de eerste Hollands Festival affiches. En als tekenaar en kunstenaar was hij autodidact. Hij studeerde in Wageningen om de plantage van zijn vader af te nemen. Maar hij ging gewoon leuke dingen doen. En hij werd een van de meest invloedrijke kunstenaars uit die generatie. Als je het werk ziet van die jonge generatie uit die periode, is dat heel erg. Dan zie je de invloeden van hem daarin. Fiep Westerdorp en het vroege werk van Fiep Westerdorp na de academie en het vroege werk van mijn vader, dat is uitwisselbaar vanwege zijn invloed. En dat is heel interessant. Dus wat ik eigenlijk wil zeggen is de link die mijn vader had in zijn werk werd gevoed uit een soort romantische referentie door het werk van Eppo Doeven, die dat, denk ik, die breuk veel minder sterk heeft meegemaakt.
En zo was het er toch nog wel. Zo was het niet helemaal verdwenen, dat Indië, dat Indonesië.
Nee. En hij stond ook wel model als Wayang danser. Er zijn ook tekeningen van die klasse dat hij daar in zo'n kostuum zit. Dat is ook heel grappig om te zien. Dus hij was natuurlijk donker en zwart. Dat viel niet te ontkennen, maar hij voelde zich volledig Nederlands.
Hij ontkende het voor zichzelf.
Hij heeft het helemaal ontkend, ja.
Wat heeft dat met jou gedaan? Want op een zeker ogenblik ga jij je ook vragen stellen in jouw leven. En wordt dit een thema? Een deel van jouw verleden is daarmee ook afgesneden.
Heeft dat heel lang geduurd. Echt heel lang. Ik heb dat heel lang van mijn vader overgenomen. Indonesië was eng.
En voorbij?
Sorry?
Voorbij in zekere zin. Het land van toen was er niet meer. Zoals jouw vader dat gekend had.
Dat weet ik niet. Wat het land van toen was en wat dat nu zou zijn. Het enige idee was dat daar hing een grote zwarte wolk boven. En ik denk dat dat ons heel erg heeft gestuurd. Althans, mij heeft het gestuurd om dat af te houden. Heel lang. Ik ben pas in 2009 voor een heel korte reis naar Indonesië gegaan. En daar is die angst weggevallen.
Er was geen gevaar. Het was niet een.
Nee, er was geen gevaar.
Iets waar je niet mocht komen.
Er wonen mensen, kun je mee praten. Ik was daarvoor ook voor werk of voor een presentatie. En je kunt er eten, je kunt er rondreizen. Ja, het is daar warm. En er zijn wat andere gebruiken. En ik ben vorig jaar weer een maand geweest. En dat idee werd bevestigd. Je kan daar rondlopen. En ik vond het fijn om rond te lopen.
Maar had het iets met jouzelf te maken? Behalve dat het er warm is en dat je er kunt eten en dat die mensen ook gewoon aardig zijn.
Ja, ik had niet het gevoel dat er wortels uit me schoten toen ik daar binnen ging lopen. Maar ik weet wel dat ik ik heb 3 weken in Bandung gezeten. Dat is de plek waar mijn familie vandaan komt. En dat vond ik geweldig. Ik deed er niet veel. Ik ging er ontbijten, een beetje rondlopen, een lunchen en ja, naar een park of naar de universiteit. Ik had daar wel wat contacten. Ik kon wel fietsen. Een goede vriend van mij zit daar. Maar ik had niet het gevoel dat ik toerist was. Ik was natuurlijk wel een vreemdeling. Dat blijf je. Maar ik voelde me daar heel erg prettig op mijn gemak. En dat ging ook omdat ik daar plekken terugvond uit verhalen en uit berichten, want er is heel veel terug te... Nou, er is niet veel terug te vinden, maar omdat mijn grootvader gouvernementsad is geweest en zijn carrière daar heeft, zijn daar krantenberichten over verschenen in de verschillende kranten. En als je hebt hier Delver, heb je een grote database van kranten en steeds meer wordt gedigitaliseerd. Dus dan tik je je naam in en er verschijnen allerlei advertenties of aankondigingen. Dus daarin staat ook een krantenbericht uit de NRC dat mijn grootvader, die in Bandung daar en daar woonde, heel erg trots zou zijn dat mijn grootvader promoveerde in 1929 in Amsterdam. En de straat werd genoemd in dat stukje in de krant. Dus je kan die straat opzoeken. Die straat is weliswaar compleet veranderd. Maar het idee dat je in de straat loopt waar je grootvader destijds ook liep, nou, dat vond ik heel vreemd. Dat vond ik een hele rare gewaarwording. Ik zag bij wijze van spreken zijn voetstappen. En
je begreep iets van je eigen herkomst, van dingen die in jouw leven, in jouw jeugd een rol hadden gespeeld.
Ik weet niet of ik dat begreep, maar er was wel... Ik weet niet of er veel dingen te begrijpen zijn op zo'n moment, maar ik weet wel dat ik daar iets vond wat ik niet wist. En dat gold ook voor een ander moment. Vlakbij Bandung heb je Chimahi. Dat is een leger garnizoen van de Shinisata. Mijn overgrootvader was schrijver voor het leger. En dat kon je alleen worden als je opgeleid was tot onderwijzer. Dus dat betekent wel een beetje de status van de familie. Dat wist ik niet. Maar hij stuurde zijn zoon naar de lagere school, de Europese school. En op die Europese school werd hij, toen hij 7 jaar in de laatste klas, gevraagd wat hij wilde worden. De jongens werd gevraagd wat ze wilden worden. De meisjes werd niks gevraagd in die tijd. Hij zei, ik wil dokter worden, ik wil arts worden. En dat is hij geworden. Ik ben op zoek gegaan naar die school. Die staat er nog. In dezelfde condities eigenlijk, denk ik, als het er toen was. Je krijgt een rondleiding door die school. Je loopt er binnen, weet je, als een vreemdeling. Je wordt meteen opgepakt en oh, je wil er. En dan ben je ook niet de enige die daar komt. Maar ik kreeg een rondleiding, eerste, tweede, derde. En kwam ik in de 7e klas bij de kinderen die de leeftijd hebben die mijn grootvader toen had. En je praat tegen die kinderen, je zegt iets tegen ze, zij zegt iets terug. En dat was ook een moment dat de tijd ineens samenkomt. Ik kon mijn grootvader daar zien. Ik was getuige van mijn grootvader in de klas op het moment dat hij, of in de leeftijd, dat hij die beslissing nam.
Was dat ook de tekening die je die dag hebt gemaakt?
Ik heb daar een tekening van gemaakt, ja. Ik heb er wel een tekening van gemaakt, maar die staat niet in het boek.
Nee, het gaat over seks. Ja, maar in jouw dagboeken is de tekening
Ik heb in die periode 4 tekeningen gemaakt. 4 belangrijke tekeningen van die momenten.
Want ik begeef me op glad ijs. Maar volgens mij is er ook geleidelijk aan een soort invloed van die Indische tekenstijl in jouw werk terechtgekomen.
Nou, dat is ook interessant. Ik
kan het niet precies duiden, maar volgens mij meen ik dat te herkennen?
Nou, ik ben natuurlijk hier in... Ik ben volledig Nederlands opgevoed. Ik ben Nederlands. Ik ben naar een Nederlandse kunstacademie gegaan in Enschede en op de Rietveld. Daar echt volgens de binnen de westerse cultuurgeschiedenis heb ik dat vak geleerd. En de ontwerpgeschiedenis van min of meer het westerse denken. Dat is ook helemaal geen bezwaar. Maar voor die voorbereiding van die lezing in Bandung in 2009 ging ik naar het Tropenmuseum naar een tentoonstelling van wajangpoppen. En ik zie die wajangpoppen als silhouetten. En dat wist ik, dat raar is, dat weet je allemaal wel. Maar op dat moment snapte ik dat mijn silhouettekeningen een directe band hebben met die wajangpoppen. En op dat moment snapte ik het ook, en dat is ook interessant. Mijn vader vertelde weliswaar nooit, maar ze hadden wel een batikkleed op de muur hangen met 5 wajangfiguren. Niemand wist daarover te vertellen, maar dat hing daar. En er waren enge figuren. Ik vond ze als kind heel eng. En ik wist niet wat dat was, maar die zijn gewoon eigenlijk in mijn... herinnering of in mijn geest ingebrand, omdat ze daar altijd waren. En ik denk dat dat een onbewuste invloed is geweest op de keuze om deze manier van werken te gaan hanteren. Dus de vereenvoudiging, wat je bij een schaduw ziet, hè, dus dat is een eenvoudige contour. Dat idee zit ook heel sterk in de tekeningen die ik nu maak. Of de laatste 10, 12 jaar heb gemaakt.
Dat is herkenbaar. Het is terug te vinden. Weet je van jezelf waarom dat verleden op een zeker ogenblik in je leven een rol ging spelen? Want het gaat ook over jouw identiteit, een deel van jouw verleden. Wat is de gebeurtenis in je eigen leven geweest die ervoor zorgde dat het ineens wel belangrijk werd?
Dat is een last. Ik denk dat... Hè, dit boek gaat over seks. Je ziet tekeningen waarin ik als de ik-figuur... Hè,
ja.
In bed ligt met een vrouw en seks heb. Dat gaat eigenlijk 30 jaar door. Het zijn, ik denk, 7 of 8 vrouwen. Relaties. Dat worden relaties waarin... In elke relatie seks, maar die relaties die verbreken. En ik denk dat het moment dat die realisatie van de herhaling...
Dat
het een patroon was, wat ik heel lang heb afgehouden. Want ik zag dat niet als een patroon. Maar ik moest op een gegeven moment wel bekennen dat dat patroon er is. En dat dat iets is wat heel erg een drijfveer is... van je bestaan. En ik denk dat... en ook de reacties... van de anderen... dat het... ja, doe er wat aan dat patroon... dat heel langzamerhand... toch... mij heeft doen beseffen...
Dat er iets ergens uitgezocht moest worden.
Ja, dat te maken heeft met... Ik wil niet zo zeggen... Dat heeft een geschiedenis misschien wel ver voor mij. Dat aspect. Van hoe... Dat ik me niet weet... Ja, dat wil ik zeggen...
Maar omschrijf het patroon eens. Wat was precies het patroon?
Nou, je begint een relatie en die duurt een lange tijd. Van zeg 7, 10 jaar of 8 jaar. En dan...
En dan
ga je weer verder.
Maar dat is nog best een lange duur. Ik bedoel, zeven jaar vind ik nog best wel een redelijke score,
ja.
Toch?
Ja.
Dan heb je geen acute bindingsangst of zo.
Ik heb geen acute bindingsangst.
Dan red je die zeven jaar niet.
Ik denk dat eerder de. Ja, ik ben daar ook niet helemaal een kenner op, maar. Het doorzettingsvermogen daarin, of de wilskracht om dat bij elkaar te houden. Of misschien wel de. Het verlangen naar iets onbereikbaars. Dat het misschien een rol speelt.
Denk je dat er elders nog iets anders is? Met andere woorden, eigenlijk niet een soort nest stichten. Je was geen nestjesbouwer.
Nou, er is een conflict. Ja, ik ben een nestjesbouwer, maar nee, ik wil weer weg.
Allebei?
Het is eigenlijk allebei, ja. Ik denk dat...
Je bent wel thuis, maar je bent er ook niet. Want het is niet echt je thuis. Want elders zou er zomaar nog eens een thuis kunnen zijn.
Nou ja, maar ik ben ook niet thuis in de zin omdat ik in mijn eigen wereld leef. We zitten hier, maar ik maak toch een wereld om me heen. Door die tekeningen of door... Ik kan me verliezen in mijn werk. En dat is mijn wereld. En daar voel ik me in prettig. Vroeger hadden wij ook wel eens de uitspraak... Het werk gaat voor het meisje. En dat lijkt onschuldig, maar er zit natuurlijk ook wel weer heel veel... Dat is ook wel weer heel interessant. Want het werk is waarin je je identiteit in kunt vinden. Dat werk, ik denk dat daarmee kan ik mijn identiteit bestendigen.
Kan je worden wie je bent of wilt zijn
Of wilt zijn, ja. Of maken wie je bent.
En seks, want seks is belangrijk voor je. Nou, voor de meeste mensen wel. Dat is natuurlijk ook, kan natuurlijk ook ontzettend leuk zijn. Maar daar lijkt ook wel een soort drift in te zitten. Om de verbinding dan toch te zoeken via die...
Nou, seks is natuurlijk ook een vorm van communiceren. Op dat moment. Ik denk dat dat een mooie vorm van communiceren is. Van twee lichamen die iets met elkaar doen. Het is een soort choreografie ook. Hè? Er zijn bepaalde handelingen die eraan gebeuren. Het is een patroon wat er gebeurt. Het is begin en het einde. Je kan het lang voorbereiden. Je kan het heel lang nog iets nadoen. Hè? Je kan televisie gaan kijken. Hè? Dus het is geen begin, dat is geen einde. Dus er is een soort beweging waarin je met elkaar... iets overeenkomt.
Tot elkaar komt.
Ja, weet je, er zijn natuurlijk heel veel dingen van één woorden. Hè, er zijn heel veel metaforen voor. Maar ik denk dat het moment zo... Ja, als het niet functioneel is om kinderen te maken... dan is het een moment om met elkaar te delen. En dat wil je vasthouden. Het kan snel gaan. Het is elastisch, weet je wel. Het is niet... Ik denk dat seks... Voor mij heeft alles te maken met een relatie. Voor mij is het ook... Ik heb geen seks buiten relaties. Maar dan wordt het een relatie, laat ik het zo zeggen.
Seks wordt relatie bij jou.
Ja.
Maar het kan ook zo zijn dat de seks de enige manier is... om nog die intimiteit te ervaren... omdat het verder eigenlijk niet zo goed lukt. Omdat je verder je een beetje afsluit... of verder het gewoon niet lukt om je helemaal over te geven. Dit is duidelijk niet mijn vakgebied, hoor. Ik ben geen psych. Maar het klopt met wat je net vertelt. Er zit een soort logica in.
Nou ja, ik zeg ook van, seks is een vorm om met elkaar te communiceren. Dus je kunt ook seks bedrijven om proberen iets uit te zoeken... zonder te praten of het nog werkt. Denk ik. Het is lichaamstaal. Het is iets waar je kunt aan overgeven. Je kunt er dingen mee vergeten. Nee, je moet het wel willen met elkaar.
Je bent op een gegeven moment dat allemaal voor jezelf gaan uitzoeken. Heb je daarmee ook de band met je vader, zij het postuum, verbeterd? Was er ook sprake van een zekere kwaadheid? Dat hij dat verleden heeft afgesloten, dat hij er niet over sprak. Dat hij dat eigenlijk ook bij jullie heeft weggehouden daardoor.
Nou, frustratie eerder dan kwaadheid. Ik denk, er zal wel kwaadheid zijn, maar ik denk dat het meer frustratie is geweest. En uiteindelijk is het toch zo van, ja, hij is ertoe in staat geweest te overleven. Hij is op zijn 8e gedeporteerd uit Indonesië. En hier opgegroeid tussen Nederlandse gastgezinnen als zwart jongetje. Hij is goed, niet slecht terechtgekomen, maar ik denk dat hij daar toch een zekere kwaadheid, weet ik niet zeggen, maar frustratie. En voor mij denk ik dat... Ik neem mijn vader... nam ik kwalijk, maar dat kan ik niet. Want ik begrijp wel zijn situatie. Ik begrijp hem wel.
Maar dan kan je nog steeds gevoelsmatig kwaad zijn, toch?
Nou, ik had graag de gereedschappen willen hebben... die een vader zou kunnen geven. Hè, die ik het liefste aan mijn kinderen zou kunnen geven. De gereedschappen om bepaalde aspecten in je leven aan te kunnen. Of te kunnen begrijpen, of te kunnen beheersen, of te kunnen inschatten. Of je weg daarin te kunnen vinden, zonder dat niet te weten. Want als je niet weet, dan heb je geen kaart. Dus dan reis je maar wat. De wereld rond.
Je bent op een zeker ogenblik naar Californië verhuisd. Naar Los Angeles.
Ja.
Dat was een professionele keuze. Je zag daar mogelijkheden. Je werkte voor tv, je maakte daar... leaders, je maakte andere vormen van illustraties. En je vertrok daar naartoe. Had het ook een persoonlijke motivatie? Had het daar ook mee te maken met
Ik wilde eigenlijk via Amerika in Nieuw-Zeeland terechtkomen. Toen ik het aanbod kreeg om daarheen te gaan, was het toch een soort van jongensdroom die verwezenlijk leek te worden.
De grote wereld, de wijde wereld.
Ik had ooit op de lagere school een werkstuk gemaakt over Amerika. En iedereen van, daar schrijf je mensen aan. Dan kreeg je een plakje, een plakboek vol. En was één plaatje, herinner ik me, van een autoreclame van een gezin met een auto en de achterbergen en heuvels en wat palmbomen. En dat was Californië. En toen ik daar kwam, toen was ik in dat plaatje. En dat maakte wel een beetje die klik. Maar dat is meer een soort van romantische gedachte. En voor mij is Amerika ook qua, en zeker Californië, qua muziek in mijn jeugd, of in mijn tienerjeugd, wel van belang geweest om daar heen te gaan. En het idee om daar te kunnen werken, ja, dat was een avontuur waar ik geen nee op kon zeggen. Dat kon ik gewoon niet. Dat was gewoon net zoals werken voor de VPRO. Toen ik vanuit Barcelona, toen ik woonde in Barcelona, werd ik gevraagd om voor de VPRO. Ja, dat kon ik niet weigeren. Dat was de VPRO, er was één plek in de wereld. Dat was de één omroep in de wereld, was de VPRO. En er was één persoon die filmpjes kon maken van die ene plek. En voor mij was dat Jaap Drupsteen. Een grote held. Niet qua stijl, maar wel dat je dat kan doen voor één zo'n plek. Nou, dat was geweldig. En Amerika was wat dat betreft, lang haalde dat niet bij, zeg maar, dat idee van de uniciteit, van het unieke daarvan. Maar wel dat er een wereld is die dan ineens opengaat. En dat je dan ineens in een andere cultuur leeft, gaat leven. Een andere manier van denken moet toe-eigenen.
En ook dat je zegt, van ik heb altijd het gevoel gehad dat ik niet helemaal samen viel met de plek waar ik was. Dat er nog een andere plek was.
Ja, ja.
Het gevoel dat thuis ook altijd was. Van ja, we zijn wel hier, maar eigenlijk is er nog een soort geheime, een beetje enge andere plek.
Ik heb me heel erg hard geprobeerd om me daar thuis te voelen. En daar was ik goed mee op weg.
Amerikaan worden.
Met Amerikaan worden. Het had niet lang hoeven te duren of ik was Amerikaan geworden. Dat lag in het programma. Maar er was in 2000 was er een hele heftige crisis. En daarbij verloor ik al mijn werk, eigenlijk. Al het werk wat ik had, nadat ik bij Wired al mijn baan was kwijtgeraakt, al het werk wat ik had, was kwijt. En daarna,
want Wired was eigenlijk de reden waarom je daar naartoe ging. Dat was de grote kans.
Ja, dat was de grote kans. Ik werd er aangenomen, hele goede baan. Maar ik was dan een half jaar stond ik alweer op straat, omdat het bedrijf verkocht was.
Dat is gewoon pech.
Nee, dat is strategie. Dat is strategie. Je siert een kerstboom op,
zodat je hem beter kunt verkopen.
Zodat je hem beter kunt verkopen. Maar de zwaarste ballen, de laatste ballen moeten ook het eerste eraf.
Dus je haalt een groot illustrator binnen voor het beeldmerk, zodat iedereen denkt, zo, dat is een mooi bedrijf. En dan,
ja. Nou ja, hier was het van, we gaan een televisietak beginnen. En dat is goed voor het bedrijf. En dan huren we een iemand die een naam heeft gemaakt in die periode. Dat was ik dan. Maar de koper die wilde de televisie niet erbij hebben.
Dat lijkt me trouwens verschrikkelijk wat je nu vertelt. Dat je dan die grote droom najaagt. Je hebt een plaatje voor ogen van oh ja, een berg en een beetje zee. En dan sta ik daar in een palmboom. En dan lijkt het even allemaal te gaan gebeuren. En dan
ja,
komt er een crisis
erg.
En heb je geen enkele vorm van werk, terwijl je net zei.
Toen ik die baan verloor, had ik nog een aantal jaren voordat die crisis kwam. Dus dat ging.
Maar je zei net, je identiteit valt samen met je werk.
Ja, daarna, en dat is wel interessant, daarna kon ik niet mijn plek vinden in zeg maar in de ideologie die ik had van mij als graficus of vormgever. En moest daar moest heel veel concessies eraan. Ik kon ansichtkaarten gaan maken en die gaan verkopen en ondernemen. Maar dat was niet. Ik wilde zeg maar iets toevoegen aan de. Ja, hoe moet ik dat zeggen? Iets bijdragen aan de maatschappij op mijn manier. En daar was op dat moment geen ruimte voor. Of ik vond daar geen vorm voor. Dat kan ook aan mij gelegen hebben. Dat ik niet goed mijn best heb gedaan.
Maar je zocht eigenlijk iets meer dan alleen maar iets dat de gaasje betaalt.
Ja.
Je zocht iets waarmee je ook vol betekenis kon zijn.
Ja, zoals
je
dan, ja, de extra waarde. Nou ja, wat de VPRO.
Wat je bij de VPRO wel had.
Dat was gewoon de extra waarde voor de VPRO en de extra waarde voor mij. En dat is het leuke. En dat wil ik nog steeds. Op de een of andere manier.
Dat heb je met Paradiso, was het denk ik ook wel zo. Het is nu veel te doen om de geschiedenis van de zaal, omdat ze 50 jaar bestaan deze maand. Het is een feest. Het is ook een tentoonstelling van affiches.
Ja.
De affiches die jij maakte, dat had denk ik hetzelfde. Van een beeldtaal verschaffen aan een bepaalde geest,
ja,
die je door een gebouw waart.
Dat niet alleen, het was ook werk. Wij maakten 7 affiches per week. Ik wisselde met Marten Jongema, wij hadden hier ook Marten Jongema. Maar we maakten 7 affiches in de week. En je had daar 2 dagen de tijd voor. En dat was nog voordat de computers waren. Dus de keuzes die je moest maken. En dat is wel interessant, want alles komt niet op keuzes die je maakt. Is van hoe maak ik het, hoe snel maak ik het. En welke affiche besteed ik meer tijd aan dan de andere. Dus van de 7 affiches per week is misschien maar 1 goed. Dus van de honderden die je maakt. Dat is gewoon werk. Daar moet op staan wie er speelt, waar en hoeveel het kost.
En hoe laat het begint.
En hoe laat het begint. En er zijn een aantal, daar heb je een ingeving voor. En die worden belangrijk. En er zijn een aantal bij mij aan te wijzen die ook sleutelmomenten zijn in mijn ontwikkeling. En dat vind ik dan weer achteraf weer interessant om te zien.
Er blijken er weinig bewaard. Toen ze die tentoonstelling gingen maken.
Oh, ja, het is nooit wat bewaard.
Maar dat is natuurlijk een affiche, die plak je door de stad.
Ja, en ik heb
100 stuks of zo.
Ik heb zo'n stapeltje affiches uit die tijd. Dat is echt schrikbarend. Hoe weinig
er bewaard blijft. Geldt ook voor een deel voor die VPRO beeldmerken. Die waren dat zeg maar het soort van, nou, niet het testbeeld, maar zoals de bumper en de leader.
Ja.
Vaak is dat bij tv-programma's een rondje en een wereldje en iets dat draait. Of wat er weer uitstraalt. Er zijn heel, heel mooie clichés in. Wat jullie deden was wel totaal anders. Stond er helemaal los van.
Nee, je maakte ook, net zoals bij Paradiso. Je had een machine en dat werkte heel langzaam. Er wordt een band geschreven. Dat kostte nachten. En dus je moest iets bedenken wat heel snel kon en effectief was. En dat loopjes. En ik wilde toch ook kijk, een beeldtaal verzinnen die zich onderscheiden. Dus niet doen wat iemand anders maakt. En dat is soms heel erg alles plat maken. Letterlijk en figuurlijk. Dus de tweedimensionaliteit. Wij waren tegen vliegende logo's. Dus alles werd plat. En dat is natuurlijk al een hele belangrijke keuze en een richting waarin je kunt werken. En daarbinnen heb je alle vrijheid. En daarmee kun je je ontwikkelen. En dat maakt het apart.
Maar je zegt dat je samen viel met die VPRO voor jouw gevoel. En dat je daar ook op een plek zat waar je de wereld kon veranderen. Ik maak het expres iets groter. Maar er zit een soort idealisme achter. Het gaat om veel meer dan alleen een mooie tekening.
Nee, maar de VPRO was mijn spreekbuis in mijn jeugd. Dus ik keek naar de VPRO toen ik tiener was, of nog niet eens, ja, ik denk 14 jaar, zag ik Hoepla op tv. En dat waren mijn voorbeelden. Dat was de spreekbuis van wie ik wilde zijn. En ik was VPRO. Niet ver weg in Groningen was dat. En later, dat is onderdeel van je. Net zoals de muziek een onderdeel van je wordt. En op een gegeven moment, als je dan daarmee versmelt, dus je gaat werken voor de VPRO, dan is het een enorme wisselwerking. En dan ben jij de VPRO, maar de VPRO is ook jou.
Jij bent de vormgever van iets dat je als deel van je eigen identiteit beschouwt.
Ja, en dat geldt voor Paradiso. Het geldt voor Paradiso ook. En dat geldt in zekere zin voor Wired ook. En dat geldt eigenlijk. Dat geldt ook voor de krant. De tijden zijn veranderd op dit moment. Dus die versmelting is veel meer vermerkt, weet je wel. Het is helemaal geregeld en PR en marketing. Dat was het toen nog niet. Dus die je koos daar ook voor. Je koos per se om bij je, ja, hoe noem je dat? Om dat verder te helpen.
Om en, daar te werken waar je achter stond, ja. Waar je mee verenigde, mee associeerde.
Dat en was daarmee daar ook je al je talent en al je krachten
te geven
aan die organisatie. Om het zo goed mogelijk te doen binnen de. Het is altijd het zo goed mogelijk doen binnen de omstandigheden waarbinnen je moet werken. En dat was altijd houtje touwtje. Dat was VPRO en Paradiso ook. Het was altijd knutselen.
Altijd improviseren en altijd ja, maar te laat.
En daar zit de kracht. En dat moet je. Ik moet bijna zeggen, dat moet je ook kunnen. Ik denk dat moet je ook kunnen. Dat zie ik ook omheen. Dat kan niet iedereen.
En maar je zegt eigenlijk dat tekenen een manier is om een identiteit te verschaffen. Dat tekenen voor jou heel erg gaat over worden wie je bent of ontdekken wie je bent. Of...
Ja, maar met tekenen, en dat heb ik ook wel studenten geleerd. Als je tekent, het maakt niet hoe je tekent, maar als je het tekent, dat is heel moedig. Want daarmee laat je zien wat je denkt. En dan moet je zeggen van de manier waarop ik teken, accepteer ik als mijn manier van tekenen. Als ik met drie vingers teken en heel lullig teken, maar ik kan daar hele intense tekeningen mee maken, dan zijn dat gewoon geweldige tekeningen die ik maak en niemand anders. En door te tekenen kun je je dus onderscheiden, want niemand tekent zoals jij.
Het is meteen ook een handtekening. Het is meteen ook een je eigen beeldmerk, ja, een uiting.
Het is bijna zeggen van, ik wil wel bijna zeggen van, hoe lulliger je tekent, hoe beter de tekening. Maar dat is natuurlijk niet helemaal zo.
Maar je kunt met virtuositeit veel verhullen van die directheid. Van de
oeruiting. Ja. En daar zit ook de val in. He, dus daar moet je. Ik denk dat je ook dicht bij jezelf moet blijven. En dus dit boek gaat over mezelf, dicht bij mezelf, met de manier van tekenen. En daarom vind ik voor mij dit boek belangrijk. Het is een riskant. Nou, niet eens riskant. Het is een gevoelig onderwerp.
Seks.
Ja, ik geloof dat het een gevoelig onderwerp is. Van een man die tekent dat hij seks heeft met vrouwen. Wat is het perspectief daarvan? Weet je, van is dat seksistisch of is dat macho? He, daar ben ik me van bewust. Ik heb dat altijd gedaan als onderdeel van mijn dagboeken. Nooit echt bedacht om daar iets mee te doen. Ik ging naar de uitgever, Bruno Felix, SubQ. Ook wel hier bekend. En ik ging er eigenlijk heen om een kinderboek. Ik heb een kinderboek gemaakt en ik had nog een ander kinderboek. Heb ik nog steeds liggen. Ik zeg van, wil je dat uitgeven? En dat vond hij misschien wel een goed idee. En dan moest ik een beetje beschrijven. Maar ik zeg van, ja, ik heb ook nog al die dagboeken. Sex, drugs en rock and roll. En zei, dat doen we.
Hij zag het meteen.
Hij zag het meteen.
Maar het is natuurlijk ook intiem. En ja, het zou ook zomaar kunnen dat mensen denken, wat heeft die kistman ook nog met haar gedaan? Want er ligt natuurlijk altijd ook gevoeligheid in wie het met wie doet en wanneer en waarom. En seks en gevoeligheid, dat gaat altijd zo.
Ja, nee, ik heb. Ik probeer daar zo discreet mogelijk in te zijn. Dus ik heb het boek wel geëdit.
Niet iedereen heeft het boek gehaald van je bedpartners.
Het boek begint pas in 1987. Dus er zit ook nog een periode daarvoor. Maar ik heb de namen verwijderd en hier en daar plaatsen en dat soort dingen. Dit is wel. Het was een interessante discussie, want eigenlijk wilde ik de tekeningen niet aanraken. Maar omdat het boek werd iets anders, werd een ander verhaal. Toen vond ik toch dat het ook leesbaar moest zijn. Althans, zo min mogelijk fouten in zouden moeten zitten. Daar was ik het wel mee eens. Dus dat heb ik gedaan, maar ik vond ook, ik wilde gewoon niet al te veel prijs geven. Nee, dat is in dagboeken en dit soort uitgaven ook wel gebruikelijk. Dat je namen verwisselde of een andere naam.
Ja, nee, natuurlijk. En wat bedoel je met fouten in deze context?
Omdat ik heel snel en intuïtief schrijf, maak ik wel schrijffouten.
Op die manier, ja.
In een tekening Is een tekening, mag je dat veranderen? Mag je een originele ding als die veranderen? Toen dacht ik van ja, maar een auteur die een manuscript inlevert, ja, daar wordt ook altijd aangeknutseld om zo goed mogelijk te krijgen. Dus daar was ik het wel mee eens met de uitgever om dat te doen.
Je vertelde net over de clubs waar je voor werkte, dat het ook samenviel met je eigen identiteit. Heel lang heb je geaarzeld om andere dingen aan te nemen, terwijl je wel gevraagd werd voor grote projecten, bedrijven. Dat heeft lang geduurd voor je date. En toen kwam je op een gegeven moment bij Schiphol uit. Want zij kwamen bij jou uit.
Ja.
Voor die bewegwijzering, voor de parkeerplaatsen. Die meer herkenbaarheid nodig hadden. Omdat iedereen natuurlijk na een lange vliegreis is vergeten of zijn auto op A34 of C216 stond.
Dat is ook is iets anders gegaan dat je zo zegt. Er is een groot bureau in Nederland. Meixenaar Wayfinding. Paul Meixenaar. En zijn zoon was student van mij op de HKU. En jaren later kreeg ik een telefoontje. Of zeg maar 6 of 7 jaar geleden. Kreeg ik een telefoontje van hem. En met de vraag of ik de tekeningen... Hij werkte inmiddels in het bedrijf van zijn vader. Of ik de tekeningen van... hoe heet die illustrator nou, tekenaar?
Ik weet niet wie je bedoelt, sorry.
Nee, politieke cartoonist.
In Nederland?
Ja.
Nou ja, komt straks wel.
Komt straks wel. Maar of ik die... Dat moest vernieuwd worden. Was een heel programma van die parkeergarages opnieuw in te richten en te ontwerpen. En... Zij zijn verantwoordelijkheid voor de bewegwijzeringen in het vliegveld en in andere vliegvelden. Dat geel, de pijlen en dat gele en dat zwarte, dat is hun signatuur. En mij werd gevraagd om iets te verzinnen wat binnen die vorm ook een rol kon spelen als op zichzelf herkenbare beelden om te onthouden waar je je auto parkeerde.
Het systeem... Het is wel een hele leuke opdracht.
Ja, het is heel erg leuk. Het systeem hadden ze al. En het systeem hadden ze al. Het ging er mij om het te vernieuwen en een nieuwe beeldtaal daaraan toe te voegen. En dat was heel erg interessant. Want het grappige is van, ja, het zijn maar clichés. Een boerin en een klomp en een kaas en schaatsen en een molen.
Gewoon Hollandse symbolen.
Hollandse symbolen. Maar dat dan weer zo draaien naar je eigen herkenbare stijl. En dat vond ik een... dat was een heel erg leuk proces. Dat was ook niet makkelijk. Dat was toch
dus,
al
dus daaruit bleek dat je wel degelijk in een commerciële klus jezelf kwijt kunt. Dat het helemaal niet zo eng is als je altijd dacht.
Daar ben ik ook niet zo bang voor.
Niet meer?
Nee, ik heb wel eens een keer... Ik heb één keer toen ik bij de VPRO werkte... werd ik gevraagd om voor de KLM filmpjes te maken... van animaties te maken voor de eerste klas vluchten. En toen dacht ik van... ja, maar ik ga niet de VPRO in de uitverkoop doen, mijn werk.
Want dat hoorde zo bij de VPRO?
Dat hoorde bij de VPRO. Maar de omstandigheden zijn veranderd inmiddels, dus dat... Je bent daar ook wat. Je hebt er meer grip op. Je weet ook hoe je dat kunt overbrengen. Hoe je iets kunt aansturen. Van wat je wel en wat je niet wil. Hoe je het wel en wat je niet wil.
De tentoonstelling opent komend weekeinde. Rond deze tekeningen van Sex Only. Maar er is natuurlijk heel veel meer in die duizenden dagboek aantekeningen die je hebt gemaakt.
Nou, in de tentoonstelling heb ik dan tekeningen van uit het boek, die heb ik gereproduceerd. Die hangen daar, hangen een aantal van, heb ik daar opgehangen. Ik heb op 4 wanden, als een soort kabinet, ik heb 4 wanden heb ik wandschilderingen gemaakt. Heb ik tekeningen uitgeschilderd, groot, alsof je in een boekje loopt. En er zijn 4 vitrines, tafelvitrines, waarin originele boekjes liggen opengeslagen. Waarin je kunt zien wat het boekje is. Dan heb je zo'n boekje, dat ligt dan zo.
En hier, zo. Dan kan ik zien wat het
Dat ligt gewoon een willekeur. Maar dat zijn dan niet de sekstekeningen. Dat zijn gewoon andere tekeningen. Er zijn gewoon eten. Ik teken ook heel graag op, als ik een congres bezoek, dan teken ik de sprekers. En dan schrijf ik hun verhaal eromheen.
Hier zie ik een tentje. Mensen die wat drinken. Auto's, een etentje. Toch ook een naakte vrouw. Een open auto. Soms ook iets gehaaster. Een dag dat je druk was, dan moest het even wat sneller.
Ja.
Het is een heel gedocumenteerd leven.
Het leuke is, je ziet ook als je die boeken bekijkt, het gaat in golven op en neer. Hè? Van hoe je je voelt en of je tijd hebt of mentaal met andere dingen bezig bent. Of
je energie hebt, geïnspireerd bent.
Ja, of je down bent of geïnspireerd. Dat zie je in die boeken ook gaan. En met het samenstellen van dit boek, als je dat doorbladert, ja, je wordt toch weer geconfronteerd met momenten die je eigenlijk vergeten bent of vergeten wil. En dat vind ik ook wel mooi dat gebeurt. Weet je, dat je iets wil lezen en denk je van, dat wil ik niet lezen. Dat wil ik niet lezen. Maar het is wel heel goed om dat wel te lezen. Hoe lullig het ook geschreven is. Of hoe lullig je ook probeert uit te drukken van hoe je je voelt. Het is heel belangrijk om dat wel te lezen.
Om niet je verleden helemaal achter je te laten. Ja. Om het niet te vergeten.
Ja, en ik bedoel, de hele wereld nu is allemaal zo. De sociale media zijn allemaal dingen. Zijn allemaal de mooie dingen. En de vervelende dingen van iemands leven zie je niet. Of die wil je niet laten zien. En dit is ook heel erg privé. Ik laat het ook verder aan niemand zien. De boekjes zijn nooit bedoeld om. Het is wel een discussie. De discussie is dit zo. De intimiteit. En alles wat van je eigen leven is, moet je dat wel openstellen voor het publiek? Hè? Wat is de reden daar? Waarom doe je dat? Hè? Dat is een goede vraag. Daar heb ik geen antwoord op. Het is misschien van, ik vind het mooi dat er iets met die boekjes gebeurt. Maar waarom dit? En is dat een goede manier? En hoe ga je ermee om?
Dat weet je zelf eigenlijk ook niet.
Nou, ik bij het maken van het boek, als je het boek doorneemt, dan zie je het ineens verschuiven van seks. En dan gaat het over relaties en verhouden tot. En ook meer naar de zwaardere
thema's van het leven. Max Kisman, dankjewel. Sex Only heet het boek. Van alle kanten.
Dankjewel.